Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in het Bijbelboek Jozua hoofdstuk 10 en we lezen de versen 1 tot en met 14. Jozua 10, de versen 1 tot en met 14. En deze versen vormen ook de tekst voor de prediking van morgen. Jozua 10, de versen 1 tot en met 14. En ook de woorden van onze tekst. Daar horen wij Gods woord. Het geschiedde nu toen Adonizedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had dat Jozua Ai ingenomen en haar verbannen had. En Ai en haar koning al zo gedaan had, gelijk hij als hij Jericho en haar koning gedaan had. En dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël gemaakt hadden en in derzelver midden waren, zo vreesden zij zeer. Want Gibeon was een grote stad, als een der koninklijke steden. Ja, zij was groter dan Ai. En al haar mannen waren sterk. En daarom zond Adonizedek, koning van Jeruzalem, tot Hoham, de koning van Hebron, en tot Piriam, de koning van Jarmut, en tot Jaffia, de koning van Lachis, en tot Debir, de koning van Eglon, zeggende, komt op tot mij en helpt mij, dat wij Gibeon slaan, omdat zij vrede gemaakt heeft met Jozua en met de kinderen Israëls. Toen werden verzameld en kwamen op 5 koningen der Amorieten, de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon, zij en al hun legers. En zij belegerden Gibeon en krijgden tegen haar. De mannen nu van Gibeon zonden tot Jozua in het leger te Gilgal, zeggende, trek uw handen niet af van uw knechten. Kom haastelijk tot ons op en verlos ons en help ons. Want al de koningen der Amorieten die op het gebergte wonen, hebben zich tegen ons vergaderd. En toen toog Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem. En alle strijdbare helden. Want de Heere had tot Jozua gezegd, vrees niet voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zou voor uw aangezicht bestaan. En alzo kwam Jozua snel tot hen. De ganse nacht over was hij van Gilgal opgetrokken. En de Heere verschrikte hen voor het aangezicht van Israël. En hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon en vervolgde hen op de weg waar men naar Bet-Horon opgaat en sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. Het geschiedde nu toen zij voor het aangezicht van Israël vluchten, zijnde in de afgang van Bet-Horon, zo wierp de Heere grote stenen op hen, van de hemel tot Azeka toe, dat zij stierven. Daar waren er meer die van de hagelstenen stierven, dan die de kinderen Israëls met het zwaard doden. En toen sprak Jozua tot de Heere ten dagen, als de Heere de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf. En zeide voor de ogen der Israëlieten, zon, sta stil te Gibeon, en gij maan in het dal van Ayalon. En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan deze gelijk, voor hem, nog na hem. dat de Heere de stem van een man zo verhoorde, want de Heere streed voor Israël. Tot zover. Geliefde gemeente, Jozua is nu al geruime tijd in het beloofde land. Het volk Israël echter had alleen tot nog toe Jericho veroverd dankzij een wonder. De Heere zelf streed voor hen. Ze hadden Ai veroverd door een strategisch list. Ze hadden Gibeon gekregen omdat de Gibeonieten zich overgegeven hadden. Maar voor de rest was er maar weinig gebeurd. In plaats van gelijk door te stoten, heeft Jozua eerst halt gehouden bij Gilgal. En heeft hij eerst het aangezicht van de Heere gezocht. Dat lazen we in Jozua 8. En daarin handelde Jozua verstandig. Daarin werd eerst de wet van de Heere afgekondigd. Daarin werd eerst het verbond met de Heere God vernieuwd, zodat het volk, maar in feite ook heel Kanaan mocht weten dat van nu af aan gelden hier de wetten van de Heere in dit land. Want die gelooft, die zal niet haasten. En de Heere had ook gezegd dat de volken uit Kanaan niet opeens in één jaar weggestoten zouden worden. In Exodus 23, vers 30, ik zal hen in één jaar van uw aangezicht niet uitstoten, opdat het land niet woest worden en het wild gedierte boven u niet vermenigvuldigd worden. Ik zal hen allengskens van uw aangezicht uitstoten. En dat zal dan nu beginnen. De Heere zal nu beginnen om Jozua meer overwinningen te geven en meer veroveringen te laten doen. Maar daarvoor gebruikt de Heere de boosheid van de Kanaanitische koningen. En dan zal God rijke wonderen doen. We zien hier Israël, zo kunnen we die gedeelte samenvatten, Israël verlost door Gods wonderen. En we letten op ten eerste Gibeons nood. En ten tweede zien we Jozua's geloof. En ten derde de Heere verheerlijkt. Dus we kunnen dit noemen Israël verlost door Gods wonderen. En we letten op ten eerste Gibeons nood, Jozua's geloof en de Heere verheerlijkt. We hebben al in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 9 in vers 2, gelezen dat de koningen van de Kanaanieten zich samen verbonden hadden tegen Jozua. Maar toen zagen we ook hoe de stad Gibeon zich onderworpen heeft aan Israël. En Israël had vrede met haar gemaakt. En dat was een grote slag voor de koningen van Kanaan. Want Gibeon, vertelt de schrift ons, was een grote stad. Het was een stad, een koninklijke stad. En daar komt nu een vervolg op, dat Gibeon zich overgegeven heeft aan de Israëlieten. En dan zien we de koning van Jeruzalem, die waarschijnlijk de belangrijkste stad ook al toen geweest zal zijn van het land Kanaan. Hij wordt tenminste het eerste genoemd. En deze koning, we weten zijn naam, Adoni-Zedek. En hij roept vier andere koningen bij elkaar en stelt hen voor om samen te strijden tegen Gibeon. Want de afval van Gibeon, dat moet gewroken worden. En zo willen ze dan Gibeon straffen en dwingen alsnog met hen mee te doen tegen Jozua. En zo heet die koning van Jeruzalem Adonizedek. Dat is een mooie naam. Het betekent Heer der Gerechtigheid. En hij regeerde over Jeruzalem, over dezelfde stad waar eens ten tijde van Abraham, verschillende generaties daarvoor, een andere koning geregeerd had. En zijn naam kennen we ook, Melchizedek, koning der gerechtigheid. Maar Adonizedek was anders dan Melchizedek. Melchizedek had Abraham immers gezegend. Maar Adonizedek wilde de afstammelingen van Abraham doden. En zo bindt hij de strijd aan, eerst tegen Gibeon. En er staat in vers 2 dat de koningen van Kanaan vreesden zeer. Ze waren heel bang, want ze zagen het oordeel komen. En ze wisten ook iets van wat de Heere gedaan had voor het volk Israël, de Rode Zee en door Kanaan. En hoe de muren van Jericho ineengestort waren. Ze waren bang, ze hadden angst. Maar hun angst leidde niet tot bekering. Soms kan angst tot bekering leiden. En dat is niet verkeerd. Als iemand bang is voor het oordeel, dan mag hij ook toevlucht nemen tot de Heere. De schrift spreekt er ook over, zoals een duif een schuilplaats vindt in de kloof van de steenrots. Zo'n vogeltje is bang voor de adelaar die achter hem aan zit. En zo mogen wij ook uit angst toevlucht nemen tot de Heere. Maar helaas, vaak leidt angst niet tot een toevlucht nemen. En vaak leidt angst niet tot bekering. Dat lees ook heel duidelijk hier. Het leidt tot verharding bij deze koningen. We lezen het vaker in de schrift in Handelingen 24, daar preekt Paulus tegen Felix over matigheid, gerechtigheid en het toekomend oordeel. En Felix was een goddeloze man die een zeer vreselijk goddeloos leven geleid had. En toen staat er, Felix werd ook heel bang, maar hij bekeerde zich niet. En zo was het helaas ook bij Adonizedek. En daarom denk maar niet dat het genoeg is in uw leven als u eens een keer indrukken hebt van het oordeel van God. En dat u een keer een slapeloze nacht hebt vanwege het oordeel dat komt wanneer een mens onbekeerd voortleeft. Het is niet genoeg om bang te zijn voor het oordeel. Angst redt u niet. Maar bekering tot de Heere Jezus Christus, dat is nodig. Uw zonden belijden en u verootmoedigen en om genade smeken, om Christus wil. Dat is de weg tot redding. Maar in ieder geval, deze vijf koningen kiezen een andere weg. Ze willen niet buigen voor de God van Jozua. En ze verbinden zich samen tegen Gibeon. En dan ziet de koning van Gibeon dat zijn stad omringd is door zijn vijanden. Het waren vroeger zijn vrienden, zijn bondgenoten. Dat worden nu zijn vijanden. En hij weet een boodschapper uit de stad te sturen naar het kamp van Israël in Gilgal met het volgende bericht, vers 6. Trek uw handen niet af van uw knechten, kom haastelijk tot ons op en verlos ons en help ons, want al de koningen der Amorieten die op het gebergte wonen, hebben zich tegen ons vergaderd. Gibeon zoekt verlossing bij Jozua en in feite bij de Heere. Want Gibeon was in grote nood. Dan kunnen we een vergelijking treffen. Een vergelijking met een zondaar die tot de Heere vlucht. En dan kunnen we de volgende vergelijking trekken. Dat Gibeon zag hun grote nood. Dat ze allen gedood zouden worden. En ze vluchten tot Jozua, het was door een list. Maar ze hebben hun leven ervan afgebracht. En zo is het een zondaar die aan zijn schuld ontdekt wordt. Die vlucht tot de Heer en denkt, misschien zal de Heer mij niet aannemen. En dan gaat de vergelijking mank natuurlijk, dat het niet met list is. Er moet oprechtheid zijn in het hart om voor de Heer te komen. Maar een zondaar die vlucht tot de Heer beseft dat hij getroffen moet worden door het zwaard van Gods rechtvaardige wraak. En wat doet die ontdekte zondaar? Hij roept om vergeving. Hij gaat naar de Heer toe en legt zijn hart en ziel neer en zegt, Heer, wees mij genadig. Wees mij de zondaar genadig. Schenk mij de genade van bekering. Schenk mij de genade van rechtvaardiging. Hij zoekt bescherming bij de Heer Jezus. Hij wil bij het volk van God horen. En dan komt er vrede, bewerkt door Gods geest. Hij komt, kunnen we zeggen, in een verbond van vrede. En zo wordt vrede gelegd tussen de Heer en zijn ziel. Maar wanneer hij nu in vrede leeft met de Heere, dan doemt van de andere kant gevaar op. Want zijn vroegere vrienden waarmee omging, gaan zich nu tegen hem keren. Die worden hem vijandig gezind. Het worden zijn doodsvijanden. Vroeger leefde hij op goede voet met de wereld. En de duivel plaagde hem niet zo. En de zonde vormde niet zo een bezwaar voor hem. Maar als een mens tot God bekeerd wordt, dan gaat die drievoudige vijand, waar hij vroeger mee verbonden was, maar er worden in vijanden veranderd, die gaan tegen hem in. De wereld waar hij zich eerst thuis voelde, wordt een vijand met haar verleidingen. En de duivel die hij eerst diende en volgde, gaat hem nu tegenstaan. En zo'n mens gaat ontdekken dat zijn eigen vlees nog zijn ergste vijand wordt. Want het goede wat hij wil, dat doet hij niet. En dat wordt een strijd zelfs op leven en dood. Het kan een angstige strijd worden, dan gedacht wordt een deze dagen zal ik nog omkomen en zal ik vallen om nooit meer op te staan. En de duivel kan benauwen, het wordt een grote strijd. En wat doet zo'n mens die de vrede met de Heer Jezus gesmaakt heeft en nu geconfronteerd wordt met vijanden rond hem heen? Hij vlucht in zijn angst en benauwdheid tot de Heer. Hij zegt, Heer, ontferm u over mij, help mij, trek af, kom mij te hulp. Heere, wees mijn schild en mijn borg. En zo gaan die mensen van Gibeon ook, wanneer hun vroegere vrienden nu vijanden van hen worden. Dan gaan zij de toevlucht nemen tot Jozua en Israël. Want wie anders kon hen helpen? En wanneer u iets verstaat van die geestelijke strijd, waar kunt u anders bij aankloppen? Wie geeft u kracht en genade en hulp? Uiteindelijk is het de Heere alleen. Wanneer de doodsvijanden u op uw ondergang gemunt hebben en de boze gaat maar verder en hij wil alleen maar verder gaan totdat u helemaal kapot bent. En dan is de enige weg weerstand bieden en bidden, Heere, help mij. En het kan zo zijn dat u zich benauwd voelt, omringd door droefenissen. U voelt u in banden van de dood, maar dan u roept de naam des Heren aan. Och Heren, bevrijd mijn ziel. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven, dat is de Heere Jezus Christus. En voor die Gibeonieten was er maar hulp van één kant te verwachten, van Jozua. En van de Heere. En de Gibeonieten zeggen, wij zijn uw knechten. En u maar in uw strijd, in uw nood. Spreek het maar uit voor de Heere, Heere, dat ik de uwe mag zijn. Zoals u het wilt. Doet u maar met me wat u wilt. Ik ben u onderworpen En u hebt alles over mij te zeggen. Dat ik uw knecht mag zijn, maar kom af en red mijn ziel. Red mij in de benauwdheid. Ik heb zelf geen kracht, het is mij onmogelijk. En zo zal de Heere horen. Want later zou het ook gebeuren dat Rut de Moabitische onder de vleugelen van Boas vluchtte om bescherming en zij uitgeholpen werd. En later zou Paulus in zijn nood, want toen hij benauwd was en zelfs tegen vijanden moest strijden, geestelijke vijanden, dat de Heer hem zei, mijn genade is uw genoeg. In 2 Korinthe 12 vers 9. Paulus moest ook hulp hebben van de Heer. En niemand, u niet, die zoekt te leven met de Heer, kunt zonder de hulp van de Heer. En zo leidt de Heer u misschien wel in benauwdheid, omdat u ervaart hoe zwak u bent. U dacht eerst dat het nog wel aardig ging. Maar nu begrijpt u, ik kan niets zonder de Heere Jezus. En zo kon Gibeon ook niets zonder Jozua. En zo komt er verlossing. De Heere zou verlossing bewerken voor Gibeon. En dan zien we dan vertolkt in Jozua's geloof. Want Jozua hoort de roep om hulp en verlossing. Hij beseft dat het zijn plicht is om de Gibeonieten te verlossen. Maar het is nog niet zo eenvoudig. We weten niet alle details, maar die 5 vijanden vormden wel een krachtige bondgenootschap. Die 5 koningen en hun legers, dat was geen kleinigheid. En in feite vreest Jozua. Want in vers 8 zegt de Heer het in Jozua, vreest niet voor hen. En dat betekent dat Jozua eerst vreest, anders zou de Heer dat niet zeggen. De Heer zegt nooit iets wat niet nodig is. Het is geen wonder. Jozua begrijpt, hij moet nou een 5 fronten oorlog voeren. Hoe moet dat ooit gaan? Hij vreest en wat doet hij dan? Rent hij weg? Dat is menselijk. Maar dat doet hij niet, dat mag hij niet. Hij vlucht met zijn vrees naar de Heere toe. En hij vraagt de Heere om licht. Heere, wat moet ik nu doen? Wat wilt u? Hij wil nu niet overhaast te werk gaan. In het vorige hoofdstuk heeft Jozua daarin gefaald. Hij had de Heere moeten raadplegen toen met de Gibeonieten. En dat deed hij toen niet. Toen vertrouwde hij op zichzelf, dat doet hij nu niet. Nu begrijpt hij, ik heb u nodig, Heere. En hij vraagt om licht en wijsheid van God. En hij vraagt aan de Heere wat hij moet doen. En dan lezen wat de Heere Jozua antwoordt in vers 8. Vreest u niet voor hen, want ik heb ze in uw hand gegeven. Niemand van hen zou voor uw aangezicht bestaan. Dus Jozua ging niet zomaar eerst naar Gibeon toe, dat doen we wel even. Hij vroeg eerst de Heere. Maar de Heere zegt dat hij het niet alleen hoeft te doen. Vrees niet. In feite zegt de Heere, want ik ben met u. En zo roept Jozua de mannen bijeen. Nadat hij gebeden heeft. En nu mag Jozua ook niet meer vrezen. Nu moet hij ook versterkt zijn in de Heere. Nu mag hij weten, de Heere gaat mee en dan komt het goed. En zo mag hij zonder vrees naar de Gibeonieten toe gaan. Vrees niet, had de Heere gezegd. Dat was niet alleen een troost, maar ook een gebod. Want al leken die koningen nog zo overweldigend, Jozua mocht op de Heere zien. En dan zien we weer een voorbeeld ook voor ons, gemeente. Te midden van de beslissingen in het leven, wat moeten wij doen? Ook toch eerst de Heere zoeken. Ook ootmoedig de Heere vragen om licht en wijsheid en verstand en kracht. Beslissingen die u nemen moet in uw zaak, in jouw leven. Of welk studierichting je gaat doen. Of met moeite waar u mee geconfronteerd wordt en u vraagt zich af, wat moet ik nu doen? De knieën buigen. De Heere vragen om licht. En hij antwoordt, niet met een stem. En dan zouden we ook doodsbang worden. Nee, de Heer is barmhartig. Hij antwoordt door zijn leiding. Door uw duidelijkheid en licht te geven. Hij kan ook wegen afsluiten. En zo leidt de Heere. Hij is de levende God. En zo is het niet alleen gepast om de Heere te vragen. Het is ook noodzakelijk. Want zonder Gods zegen zal ook niets gelukken. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. En zo gaf de Heere Jozua antwoord. Ik heb ze in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. En zo mocht Jozua zeker zijn van de overwinning, kind van God. Zegt de Heere datzelfde niet tot u. In uw strijd, in uw benauwdheid, wanneer u omringd wordt van alle kanten en denkt, hoe moet het toch allemaal gaan? Zie omhoog, daar is toch uw koning. Hij leeft en hij zegt, ik leef en gij zult leven. En spreekt Romeinen 8 niet van meer dan overwinnaars door hem. Zoekt hem toch als de bron van alle kracht en troost, waar u ook mee worstelt in dit aardse leven. Hij wil helpen in alles. En met hem, staat er in Psalm 18, spring ik over een muur. De Heere Jezus is een volkomen verzoening voor al onze zonden. En hij heeft de levendmakende Heilige Geest verdiend. En hij leidt zijn kinderen, hij houdt ze vast, hij doet hen volharden. Opdat ze eens daar zullen komen waar hij is. En dan meer dan overwinnaars zijn. Daarom u die op de Heere hoopt, u die uitziet naar hem, u voelt uzelf zo zwak en zo onmachtig en zo schuldig, maar hij, de meerdere Jozua, leeft. En hij leidt allen die van hem hun hulp en kracht verwachten. Hij leidt hen tot de overwinning. Schep dan moed uit uw borg en zalig maken. Buig voor hem. En laat uw hoop op hem mogen zijn. En zeg maar tot uw vijanden. Ik ga met God. De sterke held staat mij terzijde. Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere geholpen. De God die gezegd heeft, ik heb u gedragen al de dagen. En die God die zegt, ik zal dragen. Ja, tot de grijsheid toe zal ik dragen. Zo is God mijn toeverlaat, mijn hoop, mijn schild, mijn zaligmaker. En zo mag u staan in de strijd. Jozua heeft in zijn strijd zijn weg op de Heere gewenteld. Hij heeft antwoord gekregen. En nu draalt hij niet meer. Nu niet langer wachten. Nu moet hij optreden. Hij verzamelt zijn mannen. Ze gaan op pad. En in hoofdstuk 9 vers 17 lazen we dat Gilgal 3 dagreizen bij Gibeon vandaan kwam. Maar ze hadden nu haast. En ze reisden de hele nacht door, met haast, snel, staat er in vers 9. De hele nacht door was hij van Gilgal opgetrokken en 's morgens was hij al bij de stad Gibeon. En zo zien we dat Jozua niet alleen vertrouwen heeft op de Heere, maar hij is ook nuchter. Hij weet ook wat hij moet doen. Hij weet ook dat de Heere hem wil helpen ook om verstandig te handelen, niet af te wachten, niet thuis te blijven, niet volgende week gaan, want de Heere zal het doen. Nee, dan moet ik alles doen wat in mijn macht staat om die overwinning te behalen. En Jozua begreep dat hij snel moest handelen, dat er momentum zou zijn, dat de verrassing, initiatief van zijn kant zou liggen. En zo gunde hij zichzelf en zijn mannen geen slaap, totdat hij de taak die de Heer hem gaf, had uitgevoerd. En de mannen van Jozua gingen mee. Ze gingen niet mopperen, ze klaagden niet, ze zeiden niet, is dit nou het land van de rust en nou niets anders dan snel marcheren en strijden. Nee, de mannen van Jozua volgden hem in het geloof. En zo is met de Heer en zijn volk. De Heer leidt zijn volk soms door moeite heen. Maar het geloof volgt zonder te mopperen, zonder te murmureren, zonder te klagen. Volgt in het geloof. Want deze zijn het, zegt Openbaringen 14 vers 4. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook heen gaat. Daarom vrees niet voor de toekomst. Wentel uw weg op de Heere. Vertrouw op Hem. Hij zal het maken. En wees ook bereid om moeiten te verdragen. Er zullen ook moeiten komen. Op zich geeft dat niet. Zolang Hij maar met u is, dan kan het. Dan komt u er ook doorheen. En er zullen ook gerust tijden zijn van geen moeite, van voorspoed. Want de dienst van de Heer is een gezegende dienst. Maar we staan in een oorlog als u de Heere kent. Dan staan we in dit leven, in deze wereld, in een oorlog. En we moeten ons niet verbeelden dat het leven alleen maar zachtjes voortglijdt en dat we zoveel mogelijk genieten en dat alles wel heel mooi en gemakkelijk zal zijn. Er is strijd, strijd om in te gaan. En daarom is het niet zo heel erg als een soldaat een keer een nacht moet overslaan, omdat hij de oorlog in moet. En daarom is het ook niet zo heel erg als u en ik een keer een nacht heel slecht slapen. En dat we eruit gaan en we de Heere zoeken. En onze nachtrust ervoor opofferen. Dan moeten we onszelf niet zo zielig vinden. We staan toch in de strijd. En zegt Paulus niet tegen Timotheus, leid verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Daartoe bent u toch geroepen. Maar dan ook kracht en genade van de Heere vragen, die u nooit zal laten vallen, nooit u zal begeven. En die uw verstand, kracht, genade, wijsheid en nog veel meer zal geven. Zo ging het met Jozua ook. En zo wordt de Heere verheerlijkt. Want Jozua komt 's morgens vroeg aan bij de stad Gibeon. De vijf koningen hebben het niet eens door. Ze verwachten hem niet. En opeens staat daar Jozua en zijn mannen. En onmiddellijk vallen ze aan. En de legers van die vijf koningen zijn volkomen verrast. Ze raken in verwarring. Paniek breekt uit. Vers 10, de Heere verschrikte hen voor het aangezicht van Israël. En de Heere sloeg hen met een grote slag. Er staat, hij sloeg hen. Ja, dat kan op Jozua slaan. Maar het was zeker dat de Heere met Jozua was. Hij sloeg hen met een grote slag, de Gibeon. Ja, Jozua sloeg hen, maar de Heere werkte mee. En vervolgde hen op de weg. Jozua en zijn mannen vervolgden hen op de weg waar men naar Bet-Horon opgaat en sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. Nou kennen wij de geografie daar niet zo goed en we kennen de topografie daar niet zo goed, maar de commentatoren zeggen klaarblijkelijk, die steden van die vijf koningen lagen meer in het zuiden. Maar ze vluchten in noordwestelijke richting. Want waarschijnlijk was de weg naar het zuiden geblokkeerd door het leger van Jozua. En zo vluchten ze een hoogte op van Bet-Horon. En met de bedoeling wanneer ze aan de andere kant van die hoogte afkwamen, dan om te buigen en terug te vluchten naar hun veilige steden met hun zware muren. En in paniek klimmen ze zo de steile heuvelrug op naar Bet-Horon, maar ondertussen worden ze geslagen door de Israëlieten. Maar velen dreigen te ontkomen. De meerderheid zal nog ontkomen. En dan doet de Heer een wonder. Vers 11. Het geschiedde nu toen ze voor het aangezicht van Israël vluchten zijnde in de afgang van Bet-Horon. Zo wierp de Heere grote stenen op hen van de hemel tot Azeka toe dat zij stierven. Daar waren er meer die van de hagelstenen stierven dan die kinderen Israëls met het zwaard doden. Dat gebeurde er. En hoe gebeurde dat? Het is oorlog, de mannen vluchten, Jozua achteraan, kan enkelen pakken en doden, maar de meerderheid dreigt weg te vluchten en dan begint het te rommelen in de lucht. Psalm 18, daar hebben we van gezongen. Donker, zwaar onweer, bliksemen, vuur in de hemel. En wanneer de vijanden aan de andere kant van de heuvelrog naar beneden denken te kunnen gaan en alsnog ontkomen, dan laat de Heere vreselijk noodweer losbarsten met daverend geluid. Zulk zwaar weer, er komen hagelstenen neer, zware hagelstenen. En die vallen precies neer op de vijanden van Israël. Het was niet de eerste keer dat de Heere gebruik maakt van hagel. In Exodus 9, de zevende plaag over Egypte was ook hagel. Staat vaker in de schrift, Job profeteerde er al van. En de Heere sprak tot Job er al van. In Job 38, vers 22, en Job leefde waarschijnlijk ten tijde van Abraham. En toen had de Heer al tot Job gezegd, hebt gij de schatkameren van de hagel gezien, dien ik ophoud tot de tijd der benauwdheid? Zo kan de Heere hagel laten vallen. Wij hebben ook wel eens hagelstenen, jongens en meisjes. Maar die zijn meestal niet zo erg. Soms schade aan auto's of schade op kassen, dat glas kapotgeslagen wordt. Maar dit was een zeer zware hagel. En ze waren zo groot. En ze kwamen zo hard neer als kogels uit een geweer. En ze kwamen alleen maar terecht op de Kanaanieten en niet op de Israëlieten. En dat was zo erg, vers 11 zegt, daar waren er meer die door de hagelstenen stierven dan die die kinderen Israëls met het zwaard doden. Want het is vreselijk om de Heere tot uw vijand te hebben. U denkt het valt nog mee. En jij denkt er gebeurt niks. De eerste keer toen je wegging en je wist daar hoor ik niet. Er gebeurde niks. Gebeurde niks naars in je leven. En de eerste keer toen je iets deed waarvan je wist, dat mag ik niet doen, er gebeurde niets. Alles ging gewoon verder. Toen deed je het nog een keer. En nou is het zover, je houdt vast aan je zonden. Maar je beseft niet dat God je vijand is. Dat wanneer u zonder de Heere leeft, dat Hij uw vijand is. En wees hiervan verzekerd dat er niemand is, niemand die uiteindelijk blij was dat hij in zonden geleefd heeft. allemaal, niet één uitgezonderd, krijgen ze verschrikkelijke spijt. Onthoud dat maar. Iedereen komt er bedrogen mee uit. Is er iemand uit Sodom en Gomorra die blij was hoe die geleefd heeft? Of iemand uit de tijd van Noach die blij was hoe ze geleefd hebben? Het is vreselijk wanneer God uw vijand is. Dan gaat straks alles losbarsten. Dat is niet gering. In die dag hebt u liever dat u verlevend bedolven wordt door lawines en door brokken steen, ja, door hele bergen, dan dat u moet staan voor de troon van God. Zo beschrijft Openbaringen 6 het. Als u nog onbekeerd voortleeft, als jij je nog verzet tegen de Heere, als u zich niet gewonnen geeft aan de Heere, besef dan hoe verschrikkelijk het met u gesteld is. En dat de Heere vandaag nog opnieuw u zijn vriendschap aanbiedt. En hij zegt u dat hij geen lust heeft aan uw dood. Dat hij geen lust heeft om hagelstenen of vuur op u neer te dalen. Dat hij geen lust heeft om u door engelen gebonden te laten worden en in de vurige oven te laten werpen. Hij heeft geen lust om u in de hel neer te stoten. Hij heeft daarin lust dat u uw knieën zou buigen en zou belijden, ik heb gezondigd. Heere, wees mij de zondaar genadig. Hij heeft lust in uw bekering, dat u klein wordt voor God. Hij vraagt niet, maak nou alles perfect in orde op je leven, in je leven. Hij zegt, buig voor mij. Bekeer u, keer u af van het verkeerde en roep de Heere aan dat hij uw leven vernieuwt en dat hij u maakt zoals hij u hebben wilt. Hoe heerlijk om uzelf en uw eigen leven los te laten en op de Heere geworpen te worden, dat hij uw alles wordt, uw koning, uw meester, uw Heere. En hij zegt er ook vandaag, leef toch niet zo door in vijandschap. Geef mij uw hart. Voor die Kanaanieten was het te laat. De vreselijke kogels van hagelstenen vielen op en neer. En zo was het ook gelijk een teken aan Israël. Dat Israël nooit zou denken, door onze eigen kracht hebben wij dit land veroverd. Psalm 44, vers 3 zou erover zingen. Ze hebben het land niet geërfd door hun zwaard, maar uw rechterhand, uw arm. En dat zien we hier ook. De Kanaanieten vluchten. En de Heere verslaat er nog veel meer dan de Israëlieten deden. Jozua zet de achtervolging in. Het was in de middag. En over een poos, dan zou het daglicht weggaan. Het zou donker worden. En dan zouden de Kanaanieten onder de bedekking van de nacht nog kunnen ontsnappen. Want er waren nog velen overgebleven. Ook dwars door die hagelstorm heen. En dan zou Jozua nog geen definitieve overwinning kunnen behalen als de restant van deze legers toch nog konden terugtrekken en weer hergroeperen. En toen deed Jozua iets wat niet voor te stellen is. Dat is iets wat nog nooit gebeurd was. En wat ook nog nooit daarna weer gebeurd is. Want de Heere doet dingen die u zich niet kunt voorstellen. De Heere kan dingen in uw leven doen dat u niet kunt voorstellen. En hier was het wel heel bijzonder. Jozua wist dat de Heere God hemel en aarde geschapen heeft, de zon en de maan en de sterren. En Jozua wist dat het avond was, avond aanstaande was. En hij wist dat als het daglicht weg zou gaan, dan zouden ze vijanden ontsnappen. En hij wist dat de Heere God almachtig was. En hij wist dat zon en maan onder de heerschappij van God was. En dat God hem gezegd had dat hij hem een volkomen overwinning zou geven. En toen in vers 12 sprak Jozua tot de Heere. Ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf. Toen sprak Jozua tot de Heere. Hij bad tot God. Jozua ging daar in het slagveld in het gebed. En hij riep de Heere aan om genade en wijsheid. En wat er toen in Jozua is omgegaan, dat vermeldt de schrift niet. Maar het moet overweldigend geweest zijn. Dat Jozua daar, zijn mannen gingen verder. Hij ging terzijde op zijn knieën. Hij riep de Heere aan, Heere God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Mozes, wat moet ik nu doen? Want ze ontsnappen me nog. En toen heeft Gods Heilige Geest zo krachtig ingewerkt op Jozua. Dat hij Jozua geleid heeft om te bidden. Dat de zon moest stilstaan. En dat het licht moest blijven. Jozua had zoiets nooit uit zichzelf gedaan. Geen mens zou dat doen. Het was alleen maar dat de Heere hem leidde en hem zo'n sterke overtuiging gaf dat hij opstond van het gebed en hij wist hij moest dat zeggen. En hij zei, zon, sta stil te Gibeon, gij maan in het dal van Ayalon. Hij gebood de zon stil te staan. En de maan ook. En de zon stond stil. En de wenteling van de aarde stopte voor bijna 12 uren lang. En het staat er 2 maal omdat de Heilige Geest weet dat er vele mensen zijn die zeggen, ja, hoe kan dat nou? En natuurlijk klopt dat niet, want wij zijn toch veel knapper dan de Bijbel. Wij zijn toch veel knapper dan de Heere God. Dat zeggen mensen niet, maar er komt er wel op neer. Wanneer ze kritiek uitoefenen dat dit toch niet zomaar kan. En daarom staat er nog 2 maal achter. En de zon stond stil. En de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten, een boek wat toen bekend was? En dan staat het er nog een keer. De zon nu stond stil in het midden van de hemel en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En dan nog een keer, voor de 3e keer wordt het weer eens bevestigd. In vers 14. Er was geen dag aan deze gelijk, voor hem, nog na hem, dat de Heere de stem van een man zo verhoorde. Want de Heere streed voor Israël. Als het ooit ergens duidelijk werd dat de Heere voor Israël streed, dan is het hier. Een gehele dag bleef de zon stilstaan. Het daglicht bleef en de Kanaanieten konden beslissend en verpletterend verslagen worden. Nooit heeft de Heere zo het gebed van een man verhoord. Geen wonder dat de psalmen zingen dat de Heere een grote God is. Dat hij groter is dan al de afgoden. dat de zon en de maan in zijn handen zijn. Deze zon- en maanaanbidders werden verpletterend verslagen, want de Kanaanieten aanbaden ook de zon en de maan. Maar alles is onder de macht van God. God heeft hen geschapen. Het is niet vanzelfsprekend dat de zon buiten schijnt. Eens zal de zon niet meer schijnen. En dat zal waarschijnlijk niet zo heel lang meer duren. Dan gaat de zon stoppen met schijnen. En de maan zal niet meer wit zijn. Zal geen licht meer geven. En dat zal zijn wanneer de Heere Jezus terugkomt. In Matteüs 24, vers 29. De zon zal verduisterd worden. De maan zal haar schijnsel niet geven. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan... zullen al de geslachten van de aarde huilen, wenen. Want dan breekt het eindoordeel aan. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien, komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat zal gebeuren. En het zal niet meer zo lang duren, want we horen toch van oorlogen en geruchten van oorlogen. En we weten toch dat Jeruzalem onder de voet van de heidenen zal zijn, totdat de volheid der heidenen ingegaan zal zijn. En dan zal het einde zijn. Ja, het oordeel komt eraan. De goddeloosheid van de wereld, dat wordt gewroken. Dat kan niet zo doorgaan. Het zal toch zo zijn als in de dagen van Noach. Planten en bouwen en alles doen ze. De economie moet draaien en de plannen moeten gemaakt worden. En opeens zegt de Heer, het is uit. Jozua bad. En de Heere verhoorde hem. Op zo'n bijzondere wijze zijn vele voorbeelden van te noemen. Als u de levensbeschrijvingen leest van zendelingen, dan kunt u nog veel meer wonderen tegenkomen. Goddelijk ingrijpen. U leest het al in het boek van de Handelingen. Want God leeft. Hij doet wonderen, hij alleen. Jozua bad. En wij hopen woensdagavond ook te bidden, samen te komen. Want er is maar één die ons helpen kan, u en mij, de Heere. Dat wij bereid zouden zijn op die dag en dan met grote blijdschap zijn komst zouden verwachten. Hij is er, hij is gekomen, we hebben hem verwacht. Om dan veranderd te worden in een ogenblik. In onvergankelijkheid. Dat gaat gebeuren. Zijn we er klaar voor? Zijn onze kinderen daar klaar voor? Daarom komen we samen om te bidden. Want onze hulp komt alleen van God. En daarom moeten we hem vragen om ontferming en zegen en zijn nabijheid. We hebben ook verplichtingen, dat weet ik wel, maar zullen we proberen, zo het enigszins mogelijk is, om toch bij elkaar te komen, woensdagavond. Want God doet wonderen. Ja, de Heere doet wonderen. Hij plant een kerk waar er geen kerk is. Wonderen, denk maar aan de wateren van de Rode Zee. Wonderen. Hij onderhield heel een volk 40 jaar en is daar beschreven. Hun schoenzolen versleten niet en hun kleding was niet versleten. 40 jaar lang, dat is een wonder. De Gibeonieten die hadden een grote reis gehad. Misschien een paar weken wouden ze net voordoen, een maand, misschien 6 weken. En alles was versleten. Israël, 40 jaar in de woestijn, niets versleten. God doet wonderen. Hij is de God die Elia, een jongen, deed opwekken uit de dood. Hij is de God die de zon 10 graden deed teruggaan ten dagen van Hiskia. Hij is de God die mens werd, geboren werd uit de maagd Maria. Koning der koningen. En hij liet zich kruisigen. Hij ging de dood in. Hij werd van zijn God verlaten. Hij werd opgewekt. Hij stond op uit de dood. Heeft de dood en de hel en de duivel overwonnen. Wonderen. Ook heel concrete wonderen. 1 voorbeeld, jongens en meisjes. Vorig jaar gehoord op een Bonisa zendingsdag. Misschien was u er ook wel. Van dat christenmeisje. En ze moest voor haar ouders zorgen. Er was wat gebeurd. Die konden niet meer werken. En toen ging ze naar de plaatselijke mijn. Toen hebt u misschien werk voor mij. En toen mocht ze bij een knop staan. Dat was haar baan. De directeur zei, je mag bij de knop staan. Als er gevaar dreigt, dan zeg ik het tegen je. En dan moet je op die knop slaan. Dan gaat de alarm af en gaan de mensen uit de mijn. Dat was hun beveiligingssysteem. En zo stond dat meisje daar dagenlang. Hele dag naast de knop. Dat was haar werk. Heel eenvoudig. Hoe lang ze daar gestaan heeft, hoeveel dagen, hoeveel maanden, jaren, weten we niet. En de directeur kan wel eens lang zeggen, je mag het nooit indrukken tenzij ik het je zeg. En toen op een keer stond dat meisje daar, dat christenmeisje in China, en ze hoorde een stem, druk op de knop. En toen weer een stem, druk op de knop. En toen drukte ze op de knop en de alarm ging af. En de mensen stroomden uit de mijn en de directeur rende naar haar toe. Wat heb je gedaan? Het hele productieproces houdt op. U hebt het toch gezegd? Nee, ik heb helemaal niks gezegd. En de mensen kwamen uit de mijn. En toen gebeurde er een ontzaglijke aardbeving. En de hele mijn stortte in. En toen begrepen de mensen wel. Hier heeft God door dat christenmeisje wat bijzonders gedaan. Het leidde tot bekering van mensen. Wonderen. Maar het grootste wonder is dat een hart dat verhard was, onwillig was, onbuigzaam, dat een hart vernieuwd wordt, gewillig. Buigzaam, gaat bukken voor God, het wonder van de bekering. Kent u dat? Dan hebt u geen moeite om te geloven wat de Heere allemaal kan doen. Want deze God heeft de zon der gerechtigheid doen opgaan in uw hart en straalt met zijn licht over uw leven. En van hem is uw verwachting. En zo worden zondaren zalig. Amen.